Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag 12 september 2018. Live vanuit Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Waar Tim geniet van wielrennen kijken als de zon schijnt, zijn dit mijn lievelingsdagen om de koers te kijken. Grijs, grauw, somber en dan de hele dag binnen zitten. Beetje rommelen. Al die kleine dingetjes doen die al weken achter in je hoofd rondspoken. Terwijl Michel en José van kop tot staart de koers van poëzie voorzien. Waar de etappe begon als een aflevering van Railway, eindigde die als een soort gorilla's in de mist. Toen iedereen door de nevel en de Spaanse regie allang door de bomen het bos niet meer zag, kwam een man bovendrijven die de Engelse mijl onder de 4 minuten loopt en een graad heeft aan de Universiteit van Michigan. Hij begon zijn carrière als ijshockeyer, zoals vrijwel elke Canadees. En dat hij vroeger een mountainbiker was, hoef ik jullie gelukkig niet meer te vertellen. Zijn naam is Michael Woods.
Eindeloos, eindeloos dat stuk naar de verlossing. Maar het zit eraan te komen. 175 meter voor Woods. Pompen, 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 pompen. Jammer genoeg niet is het een van ons. Hij was er wel dichtbij. Andermaal heel dichtbij. Komt daar toch nog altijd als tweede naar boven. Maar het is Woods die nu nog 125 meter moet krasselen. Het is een noordpartij, deze klim van de Monte Ois. Het is een verschrikking. Maar Education First gaat na Simon Clark hier toch weer prijs halen met Woods. Nog 75 meter. Nee, stilstaan is er niet meer bij. Hij gaat het helemaal bolwerken tot het eind. Daar gaat Teuns toch nog eens een sprintje plaatsen. Ja, toch nog misschien vanuit de achtergrond heel dicht komen. Gaat het dan toch nog lukken? Zou het dan toch nog? Nee, jammer genoeg. Komt op de hielen van Woods. Die ternauwernood de streep had.
I wish I could be in the south of France.
Sorry, France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Het is een hardloper, hè, die Woods.
Ja, en in dit geval geen doodloper, Willem.
Nee, ik hoorde dus dat hij werd geïnterviewd in die cycling podcast. Luisterde jij die ook wel eens?
Zeker, ja.
Daar werd hij geïnterviewd en daar vertelde hij over dat hij dus dat hij het fijn vond als hij kon staan in de klimmetjes. Want dan kon hij zeg maar zijn beentempo, zeg maar, dan werd het een soort hardlopen voor hem.
Oh, echt?
Ja, hij is pas echt relatief laat op de fiets geklommen.
Ja, dat kwam volgens mij. Hij was een veelbelovend atletiek.
Ja, atleet, middellange afstand. Je zei het goed.
Ja, ja. En veel blessures, waardoor hij niet meer kon rennen.
Ja.
Toen dacht ik, ga gewoon fietsen.
Ja, slim toch?
Ja.
En zie daar het resultaat.
Ja, prachtig.
Hey Jonne, we zijn met z'n tweeën vandaag.
Ja, de messen zijn weer geslepen. We kunnen Tim weer volle bak op de rug steken.
Hij zit in België.
Ja, want we gaan België veroveren met dag en nacht.
Internationale expansie.
Ja.
Ja, we van dag en nacht. Jij van dag en nacht.
Nou ja, jij hoort toch ook bij de dag en nacht familie?
Bij de inboedel.
Ja.
Ja, dat is waar.
Een van de meest succesvolle podcasts, luister technisch gezien dan.
Klopt, klopt.
Misschien pakken we dan niet de prijzen, maar...
Ja, dat is waar.
De luistercijfers schrijf ik best wel vaak over naar huis.
Maar ik heb misschien, nu we het toch over België hebben en onze internationale expansie. Ik heb van horen zeggen dat we contact hebben gelegd met Tiche. Mooi, hè?
Ja, als ik een staart had, zou ik kwispelen, dat weet je.
Ja, zeker.
Ja, mijn boy.
Je boy Tiche, ja. Ja, die staat op de rol voor een interview dit najaar.
Ja, wonderbaarlijk.
Ze moeten naar Gent.
Het is hard gegaan, hè?
Daar woont hij toch, Gent?
Ja, in de buurt van Gent, ja.
Dat is ook een prima stad, toch?
Ja, zeker. Studentenstad, hè?
Ja, zeker. Nou, ja.
En
ja,
en je bent nooit te oud om te leren, Willem.
dan moeten we ons maar opofferen, Jon. Hey, er was vandaag Sunweb nieuws.
Ja.
Wederom van het transferfront.
Nou, blij toe.
Jij werd enthousiast.
Ja, ik was gewoon een beetje bang dat ze klaar waren op de transfermarkt. Mm-hmm. En wij roepen natuurlijk al weken dat de ploeg te klein is.
Ja.
Ik was wel enthousiast. Kasper Pedersen. Ik had liever Mats gehad, maar dat mogen duidelijk zijn.
Ja. Ja, Kasper Pedersen, ja. Hij is van Aqua Blue Sport, hè? Rijdt hij nu toch?
Ja. Ja. En ja, hij is gewoon nog een talent.
Ja, maar wel, volgens mij hebben ze hem ook niet gehaald ter ondersteuning van Dumoulin, maar meer voor in de sprinttrein, toch? En zo.
Ja, en ook denk ook wel in de voorjaarsploeg.
Ja, precies, in de klassiekers.
Ja, wat dat betreft voor Dumoulin zal het niet heel fantastisch zijn. Maar ja, ze hebben wel meer nodig. Ik bedoel, Teunis is weg.
Ja, precies.
Bauhaus is weg. Ja, ja, dan moest er ook wel wat gebeuren op dat vlak.
Ja, ja. En Mark Hirschi hebben ze overgenomen van de opleidingsploeg van Sunweb.
Ja, die ken
ik. Dat schijnt echt super talent te zijn.
Ja, ik ken hem niet zo goed, moet ik eerlijk bekennen.
Ja, gewoon nog heel jong, weet je ook. Dus ze hebben een aantal hele jonge renners gehaald. En nou, ja, ik weet het niet. Ik hoop niet dat ze klaar zijn.
Nee.
Eén topaankoop heb ik nog wel nodig, hoor, om met een gerust hart de winter in te gaan.
Ja, want dit is allemaal goed voor de breedte en talenten. En dat is allemaal goed.
Ja.
Ajax heeft het ook jarenlang geprobeerd om gewoon met alleen maar 16-jarigen de titel te winnen.
Ja, zwaar.
Ja, dat,
uiteindelijk moet je toch Tadić halen.
Ja, inderdaad.
Hey, de rectificaties, daar moeten we misschien even naartoe.
Tim, ja, jullie hebben er weer een potje van gemaakt, ouderwets.
Ja, dat is waar. Daarom begin ik met een mes in de rug van Tim. Die het over,
dat zijn mijn lievelings, hoor.
Het afscheid van Miguel Indurain had. En stelde dat Indurain in 2006 van zijn fiets was gestapt.
Dat is rijkelijk laat.
Zat hij ongeveer exact een decennium naast. Want het was in 1996 natuurlijk.
Dan is de fout wel heel begrijpelijk.
Precies. Wat ons werd getipt door Jurgen van Hel en Arjan Westerveld. Arjan Westerveld, oud-winnaar van de voorspelbokaal. Zoals hij netjes in zijn Twitter-biografie heeft opgenomen.
Echt?
Zeker.
Dat meen je niet. Ja. Wat vet. Ik dacht, ik schrok even. Ik dacht dat jij gewoon alle oud-winnaars van de voorspelbokaal...
Nou, veel wel.
Jij kan gewoon allemaal opleveren.
Ik heb jarenlang als notaris opgetreden. Hè?
Was jij dat?
Ja.
Dat meen je niet.
Ja, kan ik nu een echte notaris hebben, kan ik dat wel melden.
Dus hij was er toch gewoon al die tijd.
Al die tijd was ik het.
Dit meen je niet.
Mm-hmm. Nou, ik heb het wel met eer en geweten, gedaan.
Hoor. Ik voel me echt in mijn zak gescheten.
Ik heb nooit vrienden laten winnen. Altijd redelijk random gedaan. Ik viel wel vaak voor mooie namen. Dat geef ik eerlijk toe. we hadden ook nog...
Hey, maar ik heb een keer gewonnen. Betekent dan dat wij geen vrienden zijn?
Wanneer had jij gewonnen?
Nou, met mijn boy Ties.
Ja, nee, maar dat niet een publieksvoorspelbokaal. Jij wint de redactievoorspelbokaal.
Ah, zo. Is dat ook waarom ik nooit dat boek heb gekregen?
Dat denk ik.
Waarvan akte?
Nou, die krijg je nog steeds.
Ja?
Dat duurt gewoon even.
Oké, okay, net als die Barolo zeker.
Daarover later meer. We hadden nog een rectificatie van Jurgen Elshoff, die ons tweette. De podcast was weer genieten, maar jullie vlogen met caravan en al binnen 1 minuut 2 keer uit de bocht. Het caravan-programma waar jullie het over hadden is niet we zijn er bijna, maar nee, is we zijn er bijna in plaats van ik vertrek. Dat klopt, ik had het over ik vertrek.
Oh.
Als onderdeel van de... we hadden het over de Land en Zee.
Ja.
Wat was het ook?
Met je as over de plas, fiets hem erin. En,
ja, precies. Dat was weer een fout van jou, hè? As over de plas versus
weer,
fiets hem erin.
Dat was mijn eerste fout van het seizoen, volgens
mij. Wel een pijnlijke meteen. Cultural references aan de Land en Zee en licht horen gewoon correct te zijn.
Ja.
En hij stelde ook nog dat hij zei dat het niet aannemelijk is dat Simon Yates katholiek is. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, Jurgen Elshoff.
Ja, waarom?
Ja, we zijn toch allemaal uiteindelijk... Nee, dat is niet waar. Maar het is een...
Ik niet, hoor.
Nee, maar het is culturele katholiek. Een protestant dan?
Nee, de Anglicaanse kerk, toch?
Ja, dat dus is ook zo.
Dat betekent toch... Dan mag je wel gewoon scheiden en zo.
Dat is voor Simon. Ja, nee, ik heb geen
Waarschijnlijk
idee.
Waarschijnlijk omdat hij vroeger gescheiden is van zijn broer.
We zullen het maar ter kennisgeving aannemen.
Ja.
Nou, over die Barolo gesproken, Jonne. Die heb ik dus meegenomen als natje.
Woehoe!
Eindelijk.
Ja, heerlijk.
Albert.nl deed echt heel lang over om een Barolo te bezorgen.
Echt?
Mm-hmm.
Maar ze bezorgen gewoon wel. Ja. Ze hebben gewoon... Albert heeft gewoon een Barolo.
Ja, die hebben dan weer zo'n samenwerking met Gal en Gal waarschijnlijk.
Lekker.
Dan krijg je een Barolo. Ja.
Ik dacht heel even... Ik hoopte stiekem dat je die van de Lidl zou...
hebben die ook?
Ja, die hadden begin dit jaar een actie van een Barolo voor een tientje.
Oké. Okay.
En toen, in mijn vriendengroep wilde discussie van dit kan niet. En toen Dumoulin met die uitspraak kwam, een slechte Barolo bestaat niet. En,
heb je ingeslagen?
Ja, zeker. Liters. Mm-hmm. Liters. Maar
ik zat te denken... En hij was echt lekker. Mm. Maar ik zat van, hoe kan dat nou? En toen zat ik dus laatst, guilty pleasure, naar Gorts Wijnkwartier te kijken. Dat is het programma van Ilja Gort. Ja. Dat is echt, echt, nou ja, ja totale waanzin eigenlijk.
Wijnporno.
Nou ja, het is... Ja, ik weet niet, jongens, hij is gewoon een gekkie.
Mm-hmm. Ja.
En hij komt helemaal in het rijtje met ik vertrek en we zijn er bijna en de rijdende rechter. Mm-hmm. Maar in plaats daarvan heeft hij gewoon een programma gekregen.
Ja.
En er werd dus gevraagd van hoe kan het nou dat die Barolo 10 euro is? En toen zei hij van nou, dat komt dus omdat daarmee lokken ze je naar de winkel. Want een Barolo mag echt alleen maar Barolo heten. Dus het is een echte Barolo. Mm-hmm. Maar... Dus ze lokken je daarmee naar de winkel en dan koop je vast ook andere dingetjes. Hmm. Bij de Lidl.
Ah, dus dan pakken ze de winst daarop.
Ja, inderdaad. En maken ze dus verlies op die Barolo, want dat kan toch bijna
mensen.
Niet.
Naar ja, mensen.
Dat is de Lidl.
Ja. De Barolo, weet je, dat is wat ik dacht, ik ga hem even opzoeken ook. Want ik heb nog nooit in mijn leven een Barolo gedronken.
Ik drink hem bijna wekelijks.
Ja, ja.
Ja door de podcast met Ten Damme. Daar wordt bijna alleen maar...
Precies. Ja, toen werd mijn interesse gewekt voor de Barolo. Maar het blijkt dus dat de Barolo... Ik ging dus het jaartal opzoeken. En het blijkt dus dat de Barolo pas minimaal 3 jaar moet liggen... voordat die Barolo mag heten.
Echt?
Ja, dus hij moet 2 jaar in een houten vat gerijpt zijn... en 1 jaar op fles. En dat is dan mag het Barolo zijn.
En mag het ook langer? Of moet het echt die 3 jaar
zijn? Nee, volgens mij mag het langer. Maar dat is het minimum vereiste.
Oké.
Ja.
Nou ja, het is echt heerlijke wijn.
Nou ja, ik zou willen dat ik hem nu voor je open kon trekken. Waar het niet dat we op een plek zitten waar ik geen keukentrekker kon vinden.
En, vind ik op zich wel voor je spreken. Want ja, we zitten op jouw kantoor,
ja.
Op jouw werk.
Ja.
En dat jij hier gewoon niet een keukentrekker hebt liggen. Omdat dit is gewoon, hier moet gewoon gewerkt worden.
Het is een professionele omgeving. Ja. Hier drinken wij geen alcohol.
Nee.
Dat is
behalve bier.
Niet de correcte verklaring. Waarschijnlijk heeft iemand hem gewoon op de verkeerde plek teruggelegd.
Ja, ongelukkig.
Ongelukkig, maar ja, dan hebben we nog, dan hebben we er zeg maar 4 dagen voorpret van. Want dan stel ik voor dat we hem gewoon zondag opdrinken.
Ja, het is ook leuker met Tim erbij.
Je had hem overigens gewonnen doordat je tegen je boy Tiche had gewet. Ik had gezegd volgens mij dat Tiche, wat was het, top 15 in de Tour zou gaan rijden?
Volgens mij ging het om de witte trui, de weddenschap.
Oh,
toch?
Dat zou kunnen.
Wie er hoger zou eindigen in de witte trui, wie had ik dan?
Dat weet ik niet. Niet Tella Cruz.
Nee.
Goeie vraag.
Jeetje. Slecht zeg.
Ja. Maar die had natuurlijk pech, want hij viel.
Ja, klopt.
Anders had ik...
Maar het is een oude truc van een vriend van mij. Die zette bij belangrijke Ajax-wedstrijden, waaronder die wedstrijd van Ajax tegen Twente, zette die altijd grof geld in tegen Ajax.
Dan ben je altijd blij.
Dan ben je altijd blij. Bij Neil zelfs deed hij het ook. Ja, het
een wijze les. Maar goed, bij gebrek aan een opener, dacht ik, want we hebben wel weer een flessenopener, dus ik kan wel weer een biertje opentrekken. Dus toen dacht ik, er ligt ook nog Hertog Jan in de koelkast. Dus misschien wil je die wel.
Ja, lekker. Buitengewoon professioneel, vind
ik. Ga ik die opentrekken voor je.
Lekker, dankjewel.
Als het u. En moeten we maar naar de koers, toch?
Ja, graag zelfs.
Want hemeltje lief, wat een wedstrijd was het weer vandaag. We gingen naar... we zijn inmiddels beland dus in de laatste week van de Giro, wou ik zeggen. Nee, de Vuelta.
Er zijn veel gelijkenissen.
Ja,
daar komen we nog op terug.
Maar niet de naam. Die is anders.
Dat klopt.
We zijn inmiddels in het Baskenland. Dat konden we wel merken aan de hoeveelheid fanatieke Basken langs de kant.
Ja, dat is echt het wielrengedeelte van, van Spanje.
Ja, je schijnt er ook prachtig te kunnen fietsen. Lees ik een kennis van mij gaat er regelmatig heen. En die is altijd lyrisch over alle klimmen die er zijn. Alle plekken waar je naartoe kan.
Het is überhaupt prachtig daar. Ik vind het echt het mooiste gebied van Spanje.
Ja, het staat overigens wel bekend als dat het ook een slecht wegdek heeft.
Ja, dat vind ik raar. Want het is economisch gezien de meest welvarend van Spanje.
Maar ik zag toch
van Spanje
ook wel weer, hoor, die klimmetjes. Dat was allemaal een beetje armoeig was het.
Misschien hebben ze gewoon al het geld uitgegeven aan het Guggenheimer.
Precies. Goed idee.
Ja, we kunnen ons die wegjes naar schelen.
Ja, eigenlijk ging het dus vandaag om die slotklimmen naar het Balcon de Biscaya.
Mooie naam ook.
Ja, zeker. 3,2 kilometer eerst met 6-7%. Dat was eigenlijk nog redelijk rustig. Dan linksaf en dan direct steilig. 11% over de laatste 4 kilometer. En inderdaad over betonplaten waar ze overheen moesten. Dus dat was ook niet heel prettig.
Ja.
En Steven Kruiswijk was alvast verkeerd geïnformeerd. Want die zei dat hij had gedacht, dat hem was verteld dat hij in de laatste kilometer zou afvlakken, de klim. Maar daar was geen sprake van, Jonne, dat er werd afgevlakt.
Was Adi Engels weer ploegleider?
Ja.
Nee, het was...
Ik was een beetje bang dat hij de Rode Lantaarn luistert. Want Tim had namelijk echt een heel nummer gemaakt van dat hij zei... Ja, het lijkt, als je het plaatje bekijkt, lijkt het alsof de top van de berg is afgeslagen. En daar, hè, dus als je nou, dan zou je zeggen, dan dat vlakt af.
Heel leuk zijn als hij luistert, Steven, bij deze, de groeten. Maar ja. Als Tim... Ja, ze moeten dan ook wel in acht nemen dat we regelmatig de mist ingaan.
Daarnaast zitten.
Zeker op deze clip.
Ja. Maar dat is dus niet zo. Dus de berg was, misschien leek het
zo,
op een plaatje
zo. De laatste kilometer. Als ze nog langzamer gingen, gingen ze echt achteruit.
Ja, ja, echt.
Want,
hè?
Ja, zelfs degene die won, bij degene die wint, ziet het toch altijd een beetje soepel uit. Van hij voelt dat hij gaat winnen. Dus dan kan je ook nog wel wat extra geven. Mm. Maar hoe Woods over de finish kwam.
Ja.
Zigzaggend.
Het is mooi. Ik hou altijd wel van die klimmen dat ze dan, dat vind ik dan wel weer leuk, dat ze dan echt over de finish zijn en prompt stilstaan. Ja. Geen trap meer extra kunnen doen, zeg maar.
Ja.
En snel moeten worden opgevangen omdat ze anders terugrollen.
Dat was heel erg bij Teuns. Ja. Dylan Teuns. Die moest echt, er kwam iemand aanrennen en die ondersteunde hem helemaal. En die duwde hem.
Maar die was natuurlijk ook nog super diep gegaan, omdat hij nog dacht van misschien kan ik hem nog pakken.
Hij kwam ook echt nog best wel dichtbij eigenlijk.
Klopt.
Nou. Ik denk trouwens, er is een theorie gaande dat José de Kouwer een kleine crush heeft op Dylan.
hebben we die niet allemaal?
Jawel.
Misschien voordat we het helemaal achterstevoren gaan doen, misschien moeten we even beginnen met het koersverloop. Dus dus inderdaad 157 kilometer naar het Balcon de Biscaya in het Baskenland. Na de eerste klim, eigenlijk meteen al op de eerste klim, ontstond een hele grote kopgroep.
Ja, en een chique ook wel.
Ja, die wederom aan alle theorieën voldoet over dat je op een gegeven moment in deze fase van de koers alleen nog mensen ziet die je al vaker hebt gezien.
Ja, ja.
Dus wie zaten erbij? Nibali Pellizzotti van Bahrain Merida, Alexander Genier, Omar Fraile, Alessandro De Marchi, Dylan Teuns, Rafał Majka, Postelberger, Thomas de Gent, uiteraard.
Tuurlijk.
André Amador, Kudus, Emmanuel Gebrakzabir.
Wat vet.
Gebrakzabir.
Misschien kunnen we daar eens een keertje een biertje van
Kudus
brouwen.
En Gebrakzabir van Dimension Data, de Afrikaanse connectie.
Leuk.
Simon Clark en Michael Woods van EF Drapac. Zakarin, David de la Cruz, Castro Viejo, Jay Hindley.
Nog nooit van gehoord.
Jay Hindley?
Ik heb gewoon nog nooit van Jay Hindley gehoord.
Echt niet?
Nee.
Oh, nou, dat verbaast me, want hij rijdt gewoon bij Sunweb.
Ja.
Volgens mij...
Ik zie het hier staan, Jay Hindley, gewoon nog nooit van gehoord.
Ik ken hem volgens mij even uit een room vlog van Laurens den Dam.
Oh, echt?
Hij heeft een keer bij hem op zijn kamer geslapen, volgens mij.
Ah, ja.
Maar misschien verwar ik hem nu met Michael Storr, dat kan ook.
Michael Storr komt mij bekender voor, maar ik weet niet of dat uit een room vlog van LTD is.
Nou, Jay Hindley, maar reten. Nou ja, goed. Okay. Die zat er lang bij, dus je hebt hem in ieder geval. Je hebt tijd genoeg gehad om te leren kennen vandaag.
Ja.
Bauke Mollema, hoera. Ja. Christian Rodriguez van Cajao Rural. Jesus Herrada en Stefan Rossetto van Cofidis. Hector Saiz, Pieter Serri, die met een indrukwekkende inspanning terugkwam.
Ja.
Die voegde zich dus pas later bij de kopgroep.
Ja,
José Mendes en Valerio Conti. Om even
voor de volledigheid.
De hoeveelheid terug te laten.
Die Pieter Serri, hè? Ik vind het een leuke renner. Het was indrukwekkend. Echt een nummertje, zoals dat dan heet. Maar het was heel zielig. Want daarna sloten er nog iets van 4 of zo aan. Of 3. Die helemaal niet zo heel hard in best op zien. Omdat ze in de kopgroep gewoon waren gestopt met koersen.
Ja, dat is echt... het had alles in zich om een klassieke chasse-patat te zijn, maar hij haalde het toch. Dat is toch wel vet, ja. Maar eigenlijk was het verhaal in die kopgroep was gewoon, ze werkten keurig samen, maar de strijd ging natuurlijk eigenlijk over de bollentrui. Mm-hmm. Wat we al een aantal dagen zien aankomen en wat steeds duidelijker wordt, is dat Luis Angel Mate op is, kapot.
Ja.
Die kan niks meer eigenlijk.
Nee.
En die heeft de eerste weken heel veel bolletjespunten gespaard. Alsof het soort koffiepunten zijn. Zeg maar. Heel veel uit de koffiepakken geknipt. Maar De Gent en Mollema die zijn natuurlijk, waren nummers 2 en 3 in het bolle klassement. En die hebben allebei hun ogen gezet op de bollentrui.
Zit King er niet nog tussen?
Oh ja, King zit er nog tussen. Ja. Ja. Dus die zaten er vandaag niet bij.
Nee, maar, dat was prettig.
Ja, de Gent versus Mollema dus, voor de bolle trui. En wat mij wel een beetje verbaasde, was dat Mollema het gewoon aflegde tegen de Gent.
Ja, dat begreep ik ook niet helemaal. Hij ging ook de sprint niet aan.
Nee.
Terwijl, nou, hij zou hem op zich best kunnen hebben, denk ik.
Ja.
Maar wat ik denk is dat Mollema zijn pijlen eigenlijk volledig richt op zaterdag.
Ja.
Kijk, die morgen is volgens mij niet eens een berg te bekennen.
Volgens mij zijn er elke dag wel zo'n beetje 10 punten te halen. Ze gaan altijd wel een berg over. Misschien morgen niet. Dat zou kunnen.
Morgen is echt nog sprint, hoor. Ja. Morgen is echt nog sprint. En dan vrijdag heb je bijna niks behalve dus de slotklim, die echt groot is.
Mm-hmm.
Maar ja, kleine kans dat je die gaat winnen.
Ja.
En zaterdag is gewoon totale madness.
Ja, ja, precies.
Met dus, volgens mij 14 bergen van de buitencategorie. Ja. Die dan eindigen.
Die je 7 keer op moet, allemaal. Ja. Ja. Nee, je zei dus... de stand...
Kijk, zaterdag is voor Mollema en de Gent is de dag der dagen.
Ja.
Dus ergens snap ik het misschien wel. Dat hij denkt, nou, elke meter die ik hier niet sprint, kan ik zaterdag...
Ja. Ja, ik hoopte dus dat het was omdat hij dacht, ik spaar me voor de ritwinst.
Ja, dat was leuk geweest.
Ja, maar dat zat er echt niet in.
Nee, hij is ook al wel heel veel mee, hè?
Ja.
Ik bedoel, hij is 2 keer tweede geworden en zit hij elke keer mee.
Ja.
Ja, dat is toch gewoon ook wel pittig.
Ja, dat je dan net niet meer de punch echt hebt om het af te maken. Ja. Maar goed, inderdaad, dus Thomas de Gent pakte alles wat er te pakken viel en pakte dus ook de bolletjestrui op Luis Angel Mate. Staat nu op 74 punten. Ter vergelijking Mollema op 60. En aanstaande zaterdag zijn er dus nog 50 punten te pakken. Dus nog niks gedaan.
Alles is nog mogelijk. Er werd op Twitter wel mij gevraagd. Ik zeg niet zo heel goed meer wie. Ik check dat, zoals je weet, 1 keer per maand.
Mm-hmm.
En dat mocht Mollema de bolletrui pakken, dat hij dan wel door het leven zou gaan als Bollema bij ons. Dus ja, dat vind ik op zich een prima. Okay. Als hij hem zaterdag pakt, ben ik echt de kwaadste niet.
Het tijdperk Bollema.
Het tijdperk Bollema gaat me dan in.
Oké. Okay. Lijkt me een mooi tijdperk.
Ja.
De maximale voorsprong van die groep was 1 minuut of 8. Dat bleef een beetje rond die koers. Zakte weer langzaam terug. Maar het was eigenlijk vrij snel duidelijk dat er uit die kopgroep de winnaar zou komen. Want die Balcon de Biscaya is een taaie. Maar als je een paar minuten hebt aan de voet, dan red je het wel tot de top.
Ja, zeker met een aantal grote namen.
Ja, een aantal kleppers die ertussen zaten.
Ja.
En dat was het. En toen zaten we te kijken naar een aflevering van Railway eigenlijk.
Ja.
Een soort pauzenummer van een uur.
Hetgeen ik trouwens een fantastisch programma vind.
Dat is het ook.
Dat vind ik echt
Weet je wiens favoriete programma dit ook is?
Ilja Gort?
Alexander Klupping.
Echt?
Die heeft alle dvd's van Railway.
Ja, terecht.
Ja. Goed, hè?
Blijkbaar een man met smaak.
Zeker.
Ja.
Ook een dag en nacht media collega, daarom noem ik
het. Nee, ja. Mm-hmm. Klasse. Nee, ja, het fantastisch programma.
Ja.
Het is alleen jammer...
Wat is je opgevallen onderweg vandaag?
Ik heb voornamelijk naar Nibali zitten kijken.
Hmm.
Nibali heeft vooraf aangegeven dat hij niet voor het klassement zou gaan.
Ja.
En als Nibali niet voor het klassement gaat, dan gaat hij dat ook echt niet. Dan is het ook niet, we komen de eerste week door en we kijken waar we staan. En is het gewoon echt vanaf minuut 1 fietsvakantie met zijn vrienden.
Ja.
Dus dat is nu ook zo. Ik denk, volgens mij heeft hij ook veel vrienden bij zich. Pellizzotti, dat soort jongens, heel gezellig. Maar hij is
lekker
natuurlijk...
Lekker pizza eten 's avonds.
Ja, heerlijk. En een lekker vinootje erbij. Barolootje waarschijnlijk, als ik Vincenzo een beetje ken. Ik was wel benieuwd naar hem. Zeker gisteravond was de prachtige film Sharknado op tv.
Mm-hmm.
En ja, dan hoop je toch dat de haai van Messina acte présence geeft.
Geïnspireerd raakt.
Ja, en dat hij een vervolg aangeeft aan dit gedrocht van een film. En hij zat ook lekker in de kopgroep.
Ja.
En hij kijkt natuurlijk enorm naar het WK. Dat wil hij gewoon winnen. Het WK is echt een parcours op zijn lijf geschreven.
Mm.
Hij is er ook al lang mee bezig. Maar hij is natuurlijk wel gevallen in de Tour. Dus hij is zich aan het testen.
Ja.
Ja, dat kan je een beetje op 2 manieren doen. Zoals Poort. Van 3 weken echt alleen maar een beetje meekoersen en kijken. Ja, echt als een soort training zien.
Ja.
Maar Nibali doet wel... Ja, hij zet wel spanning op zijn benen. Hij gooit zijn hartslag omhoog. Hij gaat mee in ontsnappingen.
Tempoblokjes.
Ja, inderdaad. Alleen, ja, hij lost ook wel weer vroeg, vond je niet?
Ik zou er nog niet gerust op zijn. Ik heb hem niet bij de grootste kanshebbers, Nibali. Ik denk dat die slotklim gewoon te stijl is voor hem. eigenlijk. Te heftig.
Ja.
Ja, maar nee. En ik, ja, nee, hij dus, kan er niet echt een pijl op trekken. Of hij nou echt, of hij goed is of niet. Ik heb het idee dat hij beter kan dan dat hij nu rijdt, sowieso. Mm-hmm. Maar ja, het geeft gewoon nog niet het maximum. Dus ja, het is moeilijk. Het is een beetje een vraagteken.
Ja, dus daar heb ik eigenlijk voornamelijk zitten kijken. En zat ik de hele te kletsen met Maaike. Mm-hmm. Waarbij je denkt van, nou, wat zijn ze aan het bekokstoven?
Ja.
Hebben zij nog samen gereden?
Een Pools-Italiaanse conctie.
Hebben zij nog samen ergens gereden?
Goeie vraag. Volgens mij niet, hoor.
Nee, ik kan me ook niet zo snel iets bedenken. Nee, dus...
Nee, volgens mij ook niet. Nou ja, misschien een leuke luisteraarsvraag.
Ja, dus...
Vind ons de connectie tussen Rafael Maika en Vincenzo Nibali.
Ja, misschien dat Nibali zijn huis wou verbouwen. Een nieuwe keuken of zo.
Ja, dan heb je toch een pol nodig. Ja, zwaar. Nee, so jongens. Racist.
Ja, sorry jongens. Dat knippen we er allemaal uit.
Ja.
Nee, dus dat, wat viel jou op in deze aflevering van Railway?
De billen van Aru.
Zo! Goeie billen, hoor. Leek een beetje op een haaienbeet, wat dat betreft.
Ja, ik zag niet helemaal, wat er gebeurde, maar hij viel.
Hij zag het zelf ook niet, volgens mij.
Nee, en hij was vervolgens woest op zijn fiets. En emotioneel was hij. Het was echt, we kregen de full Aru treatment. Eventjes.
Tim was zielsgelukkig.
Ja, en ja, maar hij had dus zijn halve broek was uitgescheurd. En ik zat natuurlijk weer op een Eurosport player te kijken. Ik moest heel hard lachen om José Been, die zei:
Dit kan toch niet?
Zei ze, oh, dit kan toch niet?
Schrikkelijk.
Ik zat ook een beetje... Ik dacht, ik moet nu naar het scherm decorum roepen. Want hij zat echt in zijn beut kont.
Ja, zeker. Ik ben benieuwd wat de kijkwijze hiervan
ja, zijn. Ja, dat kan niet door de beugel.
Ging gelijk op zwart waarschijnlijk.
Ja. Dus, nou ja, dus, maar het was een... ik hoop dat Tim gekeken heeft, want het was genieten.
Ja, en anders moet hij terugkijken. Want dit was echt Aru op zijn puurst.
Ja, het was ook wel...
Die grote mond van hem en luid gesticuleren.
Nee, maar het was wel weer eens een bevestiging dat hij zit daar gewoon... Hij was boos op zijn fiets. En dan denk ik altijd, dan ben je ook eigenlijk gewoon een beetje boos op de ploeg en de voorwaarden waaronder je je werk moet doen.
Ja.
En je zit ook niet lekker in je vel. Het was een beetje een... dus in dat opzicht een hele mooie, volgens mij... Een mooi beeld als wat tegelijk een soort van metafoor was voor hoe het met Aru gaat nu momenteel en wat zijn seizoen is geweest. Deed me ook een beetje denken aan Dumoulin helemaal aan het begin van het seizoen. Die stond dan ook een keer te fulmineren tegen zijn, tegen zijn fiets die twee keer stuk was. En dat is ook, die heeft ook gewoon achteraf bleek ook gewoon, die zit gewoon niet zo lekker in zijn vel. Nee. Anders ga je niet lopen schreeuwen tegen je fiets.
Nou, ik heb jarenlang gevoetbald. En eigenlijk altijd, als ik dus de bal slechte wedstrijd speelde, was de bal ook zacht of het veld was niet helemaal lekker. Ik had vaak dan ook net iets te kleine schoenen. Dus het kan natuurlijk wel dat het aan het materiaal ligt. Mm. Nee, ja, natuurlijk is dat een...
Wat rijden ze bij UAE? Colnago, volgens mij.
Zo, dat zou ik niet durven zeggen uit mijn hoofd.
Ja, volgens mij Colnago. Dat is toch een prima fiets.
Ja.
Het is niet zo'n, brak ding waar Aqua Blue op rijdt. Waar nu iedere keer de kritiek op is. Wat is dat? 3H of zo?
Ja, ja. En of die van het team van Barguil.
Ja. Oh. Nee, maar die rijden ze niet meer op, toch? Die zijn niet gewisseld.
Die zijn een week of twee weken voor de Tour geswitcht. Nou, dan weet je dat het echt een barrel was.
Ja.
Dat je gewoon op het laatst Tour nog even een fiets op de kop tikt.
Dat is Colnago sowieso niet. Dus nee, het was gewoon aanstelleritis, volgens mij, van Fabio.
Ja, daar is hij toch ook een beetje Italiaan voor. Om, als we toch in de racistische mood blijven.
Ja, is ook zo. Ja. Balkon de Biscaya gingen we op.
Ja.
En daar gebeurde van alles. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat de kopgroep uiteensloeg. Daar ging Pieter Seri moest er als een van de eerste af. Ja. Helaas. Ja, ja. Na zijn inspanning op zich wel begrijpelijk. Maar toen de inleidende beschietingen waren, de stof was opgetrokken, kwamen er eigenlijk 4 man als sterkste op de berg tevoorschijn. In de mist inmiddels. Was wel heel mooi, hè?
Ja, was echt vet.
Klimmen in de mist is toch wel mythisch. Ja. Maar de La Cruz, het was leuk om weer eens een skyrunner vooraan te zien.
Wat
ik had ze heel erg gemist.
Ja, nee, echt totaal Koers. Niet. Oh, en, wat heerlijk.
Rafa Maika.
Ook heerlijk dat hij niet won.
Michael Woods en Dylan Teuns.
Ja.
En dat, die waren eigenlijk met z'n vieren echt wel aan elkaar gewaagd. Er zat een klein groepje achter met onder andere Jay Hindley, die het nog vrij lang volhield. Maar die vieren moesten het vooraan doen.
Terecht ook wel, toch? Eigenlijk mist Nibali nog. Nibali en Zakari missen.
Ja, ja.
Die hadden ook gewoon meegemoeten.
Ja.
Dit is een klim voor hun.
Ja, het verbaast me. Zakari is toch ook... Hij probeert het, maar het lukt gewoon niet.
Ja, wat werd hij in de Tour? Tiende? Is toch ook niet echt.
Nou ja, het is knap. Top 10 in de Tour is indrukwekkend. Maar hij zal er niet voor getekend hebben van tevoren.
Nee, hij ging volgens Lammertink, die ik vorige week aan de lijn had, gingen zij echt voor winst. Mm-hmm. Voor winst naar Spanje. Ja, als je dan je klassement vernachelt in week 1 en dan nu ook weer niet mee kan met De La Cruz, Maika, Woods en Teuns.
Was na 3 dagen al duidelijk, toch? Dat het hem Zakkerin niet ging worden.
Nee, klopt. Was heel snel duidelijk. Maar ja, dan vind ik het toch gek dat je ook nu weer niet mee kan.
Ja, het meest verrassende vond ik wel echt dat Dylan Teuns zo goed mee kon op die klim. Want het is wel echt, ik bedoel, het is, hij kan goed klimmen, maar zo stijl, dat was, het is wel echt, laten we zeggen, De La Cruz en Maika is natuurlijk echt een erkende klimmer. En Woods weet je dat hij dit soort klimmen heel goed aan kan.
Ja, Teuns wat dat betreft inderdaad wel een verrassing. Maar hoe oud is Teuns? 27, 28?
Ja, volgens mij iets jonger zelfs, 26 volgens mij.
Ja, dan zit er toch eigenlijk ook nog wel veel groei in. Ja. Ik bedoel, vorig jaar had hij die fantastische periode, toch?
Ja.
Dat hij 3 koersen op rij won en wat was het? Polen, Noorwegen en volgens mij won hij nog iets. Er zit nog best wel rek in.
Ja, volgens mij zit er heel veel rek in.
Ja.
Maar weet je hoe verschrikkelijk knap het is? Hij is volgens mij de vierde keer dat hij top 5 of top 6 in een Vuelta-rit rijdt, deze Vuelta.
Ja.
Dat is echt indrukwekkend hoor. Ik bedoel, wij zijn iedere keer super enthousiast over Mollema, die iedere keer mee zit en goed, ook al een aantal ereplaatsen heeft gereden.
2 keer 2e.
Ja, precies. Maar Teuns is minstens zo indrukwekkend. Is voor mij ook de man van de mannen van de Vuelta.
Ja,
ondanks dat hij nog niet gewonnen heeft.
Nee, het is in ieder geval een van de mannen die echt kleur geeft.
Ja. Zonde hè, voor die mannen, want de kansen raken wel echt op.
Ja, aan alle kanten zijn wel verwend toch, deze Vuelta. Echt als aanvaller.
Als ik was aanvaller.
Dan zou ik de Giro en de Tour lekker laten lopen. Ja. En alles op de Vuelta richten.
Ja. Maar er zijn gewoon heel veel aanvallers. Dus het is gewoon. Ik had Teuns wel een etappetje gegund. In ieder geval Mollema ook zeker. Trouwens. Maar daarachter ging het natuurlijk over het algemeen klassement. En we zagen heel lang Astana op kop rijden. Die gingen echt de koers hard maken voor Miguel Angel Lopez.
Ja,
denk ik.
En die viel elkaar.
En die viel ook aan.
Als eerste, toch?
Ja. En,
dus dat was leuk.
Nou ja, helaas was Wilco Kelderman weer een van de eerste slachtoffers. Samen met Boegman.
Sinds hij die C heeft toegevoegd aan zijn naam, gaat het wel...
Wilco C. Kelderman.
Ja, hadden we niet moeten doen, hè? Ja.
Had je het filmpje van gisteren gezien? Van de NOS, waar Wilco na afloop van de tijdrit...
Nee, heb ik gemist.
Och, ik moest een beetje om wenen.
Ja?
Ja, hij vertelde over... het was eigenlijk een soort... het was echt... Dat kwam van diep bij hem. Hij vertelde dus over dat hij er natuurlijk van baalde dat het er niet uitkwam. Maar dat hij eigenlijk al heel blij mocht zijn dat hij hier nu stond bij de Vuelta.
Ja, ik heb het wel gelezen.
Omdat hij echt was echt van heel ver gekomen. En hij zei, ja, mijn teamgenoten weten dat en mijn familie weet dat wel. Maar verder niemand natuurlijk. Hij nam me zo voor hem in weer. Het was zo'n kwetsbare jongen ineens.
Ja. Nou ja, bij deze misschien een uitnodiging voor een mooi lang gesprek bij de Rode Lantaarn aan het eind van het seizoen.
Wilco C. Kelderman is altijd welkom.
Ja.
Laten we daar eerlijk over zijn.
Ja, dat zou toch wel...
Nee, maar het is natuurlijk ook waar. Ik bedoel, als je kijkt waar... het NK is echt nog niet lang geleden. En toen heeft hij gewoon... het hele seizoen is gewoon, hangt aan elkaar van blessures en boutjes, zeg maar, bij Kelderman. Ja, dus als je dan
eigenlijk zijn hele carrière al, hè?
Ja, maar als je dan toch gewoon met, laten we zeggen, de subtop in de Vuelta mee kan rijden, dan bevestig je in ieder geval dat je een megatalent bent, zeg maar. Als je dat nog gewoon kan. Ja, dat is bijna het cliché van Kelderman, maar het is gewoon te hopen. Laat die jongen eens gewoon 3 maanden rijden zonder dat hij pech heeft.
Ja, ja.
Dan wil ik het zien, weet je wel, wie het van hem wint. Want het is zo'n goede renner.
Ja. Zeker, ja.
Zo compleet.
Super groot talent natuurlijk ook bij de belofte.
Ja.
En ik weet nog de eerste keer dat hij kopman was in de Tour voor Rabo. Of was het Belkin of een van de opvolgers ervan. En dat hij viel en dat hij toen eigenlijk de hele Tour lang heeft hij achterin gebungeld. En dat hij een interview gaf en toen zei hij, ik snap niet waarom mensen dit doen. Waarom zou je als je... Ja, als je niet kan fietsen, waarom zou je dan ja, achterin...
Ja.
Daar is echt niks leuks aan. En dat vond ik wel vet, want het is een soort winnaarsmentaliteit die in Nederland niet heel gangbaar is.
Ja.
Dus een beetje, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg.
Mm-hmm.
En je merkte gewoon dat hij in de jeugd ook, maar ook voor zichzelf gewoon gewend was om te winnen. Of in ieder geval mee te doen om de overwinning.
Ja.
En ja, dan kan ik me wel voorstellen, als je dan continu door pech wordt tegengehouden, dat het, en dan weer een valpartij, weer ellende. Ja, dat je dan ook echt zit van, dat het inderdaad van diep komt.
Ja. Laten we hopen dat het een mentaal ijzersterk maakt.
Ja.
En dat, ja, het kan toch niet anders dan. Het lot moet toch, kan toch niet zo vreed zijn dat Kelderman nooit een grote ronde gaat winnen?
Poeh, een grote ronde winnen. Poeh, jezus. Dat is natuurlijk wel... Dan moet
hij
je
is
naast,
nog een jongen,
hè? Ja, weet ik, maar dan moet je naast kwaliteit inderdaad ook gewoon geluk hebben.
Ja.
Kijk naar Poort. Poort is, al jaren wordt hij getipt als de next big thing. En al jaren knuffelt hij...
Voor Poort is het te laat, denk ik.
Jawel, jawel, zeker. Wat dat betreft, de Kelderman, hoe oud is hij? 26, 27?
Ja.
Heeft hij nog een gouden toekomst, maar
zie, laten we
je
gewoon,
moet ook mazzel hebben.
Gewoon alle pech in de eerste 6 jaar van je carrière.
Dat zou wel lekker zijn.
En daarna is het gewoon allemaal geluk.
Gouden bergen. Oh.
Wilco. Het was echt, je moet het terugkijken. Het is echt mooi. Ja? Ik was er echt, ik was er oprecht door geëmotioneerd. Het is gewoon, soms heb je gewoon zo'n filmpje of zo'n interview van een sportman waar je in één keer, weet je, er zijn heel vaak van die clichés op clichés. Ja. En ook gewoon, snap ik ook heel goed als je dan boven op zo'n berg staat na zo'n tijdrit en dan komt weer zo'n gast met een microfoon. Ja, natuurlijk steek ik mijn standaard praatje af.
Ja.
Weet je wel, 2 zinnen en dan is die ook weer tevreden. Maar zo heel soms heb je het gevoel dat iemand echt oprecht en eerlijk in één keer, dat je bijna een beetje in zijn ziel kijkt, zeg maar. Dit was zo'n moment bij Wilco. C. Kelderman.
Ik ga hem terugkijken, maar jij bent ook wel een emotionele jongen.
Ik ben een emotionele jongen, geef ik eerlijk toe.
Zeker op wielertechniek.
Ja, maar dus Kelderman en Boegman losten vroeg. En volgens mij ging Miguel Angel Lopez inderdaad aan. En Quintana, die brak eigenlijk heel snel.
Ja, en ik zeg dat eigenlijk al de hele week. Quintana is gewoon niet goed.
Zit je nu gewoon Tim te voicen?
Nee, maar ik moet... Ik wou hier weer een mes in de rug van Tim steken. Mm-hmm. Want het is een beetje traditie als hij er niet is.
Ja.
Maar nee, Tim roept het al de hele week. Quintana
Tim,
is niet
Tim
goed.
Tim zegt elke dag in onze redactie WhatsApp dat Quintana niet goed oogt.
Ja, hij is niet goed.
Maar als je dat maar lang, als je hoofd, lang genoeg blijft roepen, komt het vanzelf een keer uit.
Ja. Nee, Tim helemaal gelijk. Hij moest lossen.
Mm.
En vrij vroeg ook.
Ja. Hij was, er gaat nu natuurlijk daar moeten we het zo maar eventjes over hebben, over de interessante dynamiek die nu gaat ontstaan in het kamp Mobistar. Maar het was natuurlijk al een beetje, je voelde natuurlijk eigenlijk al een beetje aan dat Valverde eigenlijk sterker was dan zijn kopman Quintana. En dat is altijd ongemakkelijk. Laat staan bij Mobistar.
Maar Mobistar is wat dat betreft ook gewoon de ongemakkelijkheid zelf. Hoewel ze bij Sky kunnen ze er ook wat van.
Ja, dat is waar.
Ja, ik hou ontzettend van ongemak televisie. De rijdende rechter, ik vertrek. Weet je, het is allemaal ongemakkelijk.
Mobistar.
Ja. Kan je echt serieus een programma over maken?
Kan je hem weer in de nacht van wakker maken?
Gewoon de voice-over van Jan Slachter erbij en je zit goed.
Maar Quintana was eigenlijk het grootste slachtoffer. En daar bleven eigenlijk nog 6 renners over van het algemeen klassement.
Ja.
En dan zitten we zeg maar een beetje 4-5 kilometer van de finish. Adam Yates,
ja,
die gespaard is voor de derde week en zo laag op de afspraak is.
Die
en,
zou wel eens het verschil kunnen gaan maken voor Simon Yates, maar daar komen we op.
Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik Simon en Adam Yates in 1 beeld gevangen heb gezien.
Deze Vuelta.
Ja.
Ja,
dus het is waar. Er zijn er inderdaad 2.
Ja.
Het voor mij eindelijk bevestigd.
Jij twijfelde nog.
Ja.
Ja.
Het zijn er verdomme 2.
Dat was wel slim geweest. Ik blijf de goede tactiek vinden. Gewoon elke dag een ander opstellen.
Valverde zat in de kopgroep. Kruiswijk, Enric Mas en Miguel Angel Lopez zaten er met z'n 6. Volgens mij was Heek er even van tevoren pas afgegaan. Dus,
ja, die was ook goed.
Ja, dus Mitchelton Scott is op de afspraak deze week. Laten we dat vast even concluderen. En het leek eigenlijk voor Kruiswijk redelijk makkelijk te gaan, vond ik. Tot er in één keer een bericht kwam dat hij gelost was
via
uit
de koersradio.
Ja, en volgens mij op iets meer dan 1,5 kilometer denk ik van de finish. Vrij laat vond ik, zeg maar. Ik dacht, nou, dat zal wel meevallen. Maar hij verdween echt in de mist. Ja. En dat was het eerste moment dat ik dacht, oei, dit zou wel eens een vervelende afloop kunnen krijgen. Zeker omdat je zag wat er... omdat we toen weer switchten naar de kopgroep. Waar Woods en Teuns inmiddels voor de zege aan het strijden waren. En dat je zag dat het balkon inderdaad niet afplatte, maar gewoon staal omhoog bleef lopen.
Ja.
En dan denk je, oh, als dit de 1,5 kilometer is en je bent gelost, dan is het niet een, dan nee, ga je daar niet meer bij komen.
Nog stukken van 18-19%.
Ja.
Ja.
En, maar goed, Woods en Teuns, die sprinten, die gingen eigenlijk voor de zege. En die gingen inderdaad als soort slakkenrace. Kropen ze naar de finish.
Ja. En, mooie metafoor.
Ja, en Michael Woods won.
Ja, prachtig. Ja, ik ben fan van Woods. Ik vind het een leuke renner.
Je had hem in de Giro, was toch jouw dark horse?
Zeker, en ik heb hem nu ook weer... Ja. Hij was vorig jaar 7. Ja, hij is een soort van puncheur.
Ja.
En ik vind puncheurs die een grote ronde willen winnen, vind ik het leukste wat er is.
Hmm.
Je weet dat het ze niet gaat lukken. Wat dat betreft was de zwanenzang van Yates in de Giro ook prachtig.
Ja.
En eigenlijk, nou ja, de hele carrière van Valverde, ja, dat vind ik fantastisch.
Mm.
Uiteindelijk heeft hij 1 keer natuurlijk de Vuelta gewonnen in 2009. Misschien ook wel mooi.
Ja.
En nu zou hij hem ook nog wel kunnen winnen. Maar ik hou van dit soort renners.
Ja. Hij deed het prachtig. En ik had het Dylan Teuns ook wel gegund.
En ook weer een mooi verhaal, hè?
Kwam super dichtbij. Ja, met zijn...
Met zijn doodgeboren zoontje.
Ja, ja, wat een sneu. Ja. Het was wel iets te... Hij droeg het op aan zijn vrouw, volgens mij, de overwinning. Ja, heftig.
Ja, och, zeker voor zo'n emotionele jongen als jij.
Ja, ja, inderdaad. Maar goed, daarachter, dus Woods won. Had nog een paar meter over op Dylan Teuns. En op Maika en op De La Cruz, die vierde werd. En daarachter werd het gewoon ook zelfs in de laatste honderden meters nog leuk.
En dat was heel moeilijk te zien, want de Spaanse regie vond het belangrijker om Woods te laten zien die een trappetje opliep of afliep. Vervolgens zaten ze, denk ik, een kwartier achter Quintana.
Ja.
Ja.
Ja, dat is toch die slow TV van Railway. Waarschijnlijk was het die regisseur.
Ja.
Ik dacht, ja, dit is veel te veel actie. Ja. Zijn die mensen aan het demareren? Dat willen we niet zien.
Je moet gewoon rust in de tent. Ja. Pak die kleine pandluitspeler maar.
Ja. Ja, precies. Dat hadden ze er eigenlijk onder moeten zetten. Dat had er prima bij, overigens even het bruggetje. Dat had natuurlijk prima bij Biscaya van James Last gepast.
Oeh, hier moet ik lossen.
Gelukkig hebben we de montage waarin je James Last nu onder Biscaya van James Last nu onder dit segmentje kunt zetten.
Oh, wat een lekker nummer was dat inderdaad.
Precies. Valverde ging, eigenlijk wel volgens verwachting is, op zo'n klim. En die rook natuurlijk ook zijn, kans met Quintana die gelost was. En,
Quintana aan de rekken, ik ben weg.
Ja, ik denk dat hij zich gewoon sterk voelt op zo'n... Dit is natuurlijk typische Valverde klim, zo'n super stijl. Maar wat schetste mijn verbazing? De enige die meeging en eigenlijk heel makkelijk in het wiel van Valverde bleef zitten, was toch een beetje misschien wel zijn opvolger. Enric Mas.
Ja.
Ja, ik vond dat echt indrukwekkend.
Ja, zeker. Hij rijdt een super indrukwekkende Vuelta.
Ja.
Ja, heeft een beetje de pech dat hij bij Quickstep rijdt, waar het...
Geen knecht hebt.
Geen knechten.
Nobody cares over.
Ja, gewoon
over het algemeen klassement.
Ja, prima. Je mag blij zijn als je een bidon en wat eten krijgt 's avonds als klassementrenner. Maar hij is echt indrukwekkend. Maar ook zijn tijdrit was ook gewoon goed.
Ja.
Zie niet in waarom hij niet op het podium gaat eindigen en misschien wel meer.
Pas op, hij woont in Andorra.
Oh.
Hij kent alles daar van het laatste weekend.
Oh, dan kan je helemaal, kan je helemaal opschrijven.
En hij zegt het. Hij gaf zelf ook aan. Hè? Hij werd gevraagd... hij stond vierde, volgens mij, na de tijdrit.
Mm-hmm.
Toen zei hij... Toen vroegen ze hem naar zijn kans op het podium. Toen zei hij, ja, podium. Ik ga voor de winst. zei hij.
Echt?
Ja. Dus van Enric Mas gaan we nog wel wat horen deze dagen.
Heel vet.
En hij lijkt ook echt van de... Nou ja, met Valverde lijkt hij wel het meeste over te hebben. Toch?
Ja, absoluut. Ja. En bovendien heet hij Enric. Dus misschien is het ook wel weer een mooie aanleiding... om een nummertje van Iglesias eronder te zetten.
Dat zou zomaar kunnen.
Denk jij dat hij hem kan winnen?
Ja. Ik denk dat hij hem kan winnen.
Ja? Wie is jouw...
Staat binnen de minuut, toch?
Ja, zeker.
Ja.
Wie is jouw topfavoriet momenteel?
Ik vind Valverde nog wel echt een dark horse, eigenlijk. Valverde is natuurlijk naar deze Vuelta gekomen eigenlijk in het kader van het WK.
Ja.
Ik denk dat hij, als hij kan kiezen, zal hij liever het WK winnen dan de Vuelta.
Ja?
Ja, de Vuelta heeft hij al.
Ja.
Ja, ja. Nee, ik denk niet dat je de kans laat liggen. Ik denk niet. Ik denk dat... Maar er moet zich een bijzonder proces af hebben gespeeld in het hoofd van Alejandro, denk ik. Want hij kwam echt volgens mij de Vuelta rijden omdat het natuurlijk zijn thuiskoers is. En als voorbereiding op het WK.
Ja.
Want op het WK is hij echt, zeker met die finish, is hij gewoon echt favoriet. Volgens mij gewoon nummer 1 favoriet om te kunnen winnen.
Alaphilippe.
Oké, met Alaphilippe.
Samen met Alaphilippe, ja, klopt.
Top 3, minimaal. Ja. En ik denk serieus dat hij liever... Dus dat is niet voor niks zijn hoofddoel, zeg maar, de WK. Maar ja, op een gegeven moment kom je er dus achter dat je zo goed bent al... dat alles heeft meegezeten, dat Quintana niet goed genoeg is om voor te knechten. Dat betekent dat je aan Quintana misschien straks... nog wel een goede knecht hebt, zeg maar.
Zuurste knecht, denk ik, om achter te fietsen, maar goed.
Ja, dat is waar.
Wordt totaal niet uit de wind gehouden.
Nee, tenzij hij moet eigenlijk een poncho gaan dragen. Kan hij net iets meer wind pakken van Alejandro. Dit is wel echt een racist episode. Yes. Sorry, maar goed.
Jongens, bij deze alvast.
Ja, sorry voor alle vooroordelen. Ik vind Alejandro vooral, dit moet raar zijn, want hij moet zelf volgens mij de mental switch maken ik rij als voorbereiding op het WK naar ik kan hem winnen. Maar wat lastig is, ik denk niet dat allebei kan. Want ik denk dat hij de Vuelta alleen maar kan winnen door tot in het laatste weekend voluit te gaan. Ja. Dat deed hij vandaag ook. Mm-hmm. Ik weet niet of zeg maar 3 weken voluit gaan in de Vuelta de ideale voorbereiding is. Zeg maar zo diep gaan om hem, wat nodig is om hem te kunnen winnen. Of dat de voorbereiding is voor het WK. Wat is het? 2 weken later.
Ja.
Ik denk het eigenlijk niet. Dus ik denk dat de keus nu is. Of ik ga er vol voor en dan geef ik eigenlijk mijn kansen op het WK. Om het WK te winnen op.
Ja.
Of ik ga er niet vol voor. Maar dat is weer heel raar als je tweede staat op 38 seconden van...
Lijkt me ook raar. Ik denk dat we ons ook een beetje vergist hebben of ik denk dat hij niet zozeer in wedstrijden denkt, maar in blokken. Mm-hmm. Dus ik denk dat veel wielrenners dat ook doen van ik wil die periode goed zijn, ik wil die periode goed zijn. Veel mensen, waaronder jij, hadden hem bijvoorbeeld getipt als winnaar voor de Tour.
Ja.
En ik vond hem heel slecht eigenlijk afgelopen Tour. Mm-hmm. Weet je wel, dat hij een keer met Dumoulin de aanval was, dat hij meereed. Want er werd het gesproken over El Tridente.
Alejandro slecht, hè?
Was gewoon voor wat Alejandro. Toen was hij... Hij werd 12e of zo. Ja, dat is voor Valverde is dat niet...
Nee. Ik snap wat je bedoelt.
Niet al te best. Maar ik denk dat we ons gewoon vergist hebben. Hij heeft gewoon zich niet gefocust op de Tour. Hij heeft gewoon gedacht, nou, dat doen Landa en Quintana. En ik ga aanvallen om een beetje als een soort stoorzender. Ja. Een beetje Sky nerveus maken. En dan richt ik me op de Vuelta en het wereldkampioenschap. En ik denk niet dat hij de Vuelta helemaal als een voorbereidingskoers heeft gezien. Maar ik denk eerlijk gezegd ook niet dat Valverde nog het idee heeft dat hij een grote ronde kan winnen.
Hij had kunnen winnen.
Maar nu heeft hij het inmiddels wel. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij nu... Want het WK is natuurlijk ook een beetje een loterij ergens.
Ja, dat is zo. Ja, precies.
Dus ondanks dat hij topfavoriet is, ja, weet je, voor hetzelfde geld...
Vliegt je ketting eraf.
Ja, of de kopgroep blijft vooruit. Of er is iemand anders toevallig heel goed. Of je zit net met een verkeerd iemand mee, weet je wel. Ja, ja. Dus ik kan me dat niet voorstellen.
Mm. Nou, dus om het rijtje af te maken. Dus volgens mij zijn de kanshebbers, is het eigenlijk gewoon heel simpel. Het is Dort, Yates, Valverde of Mas.
Ja.
Denk ik. Mas zou me echt verbazen. Maar die, zoals ik hem vandaag zag rijden en hoe sterk hij al is, sluit ik niks uit eigenlijk. Nee. Yates vind ik minder sterk ogen dan dat hij was in de Giro. Wat ik aan de ene kant heel goed vind. Want ja, ik heb het idee dat hij dus verstandiger is gaan rijden. Wat hij wel als voordeel heeft, is dat zijn ploeg ook goed lijkt te zijn voor de laatste week. Dus met Hake en Adam Yates heeft hij wel gewoon twee knechten waar je op kan rekenen. Ja, het is wel, en dat heeft Mas natuurlijk helemaal niet.
En Lopez, heb je die al afgeschreven?
Ja.
1,36 staat hij.
Op 1,36 kun je iemand niet afschrijven, want het is gewoon 1-1. Maar ik zie het hem gewoon niet doen. Kijk, Het probleem van iemand die vierde staat is dat hij drie man voorbij moet.
Ja.
En ik kan, dus ik zie het hem. Dus dat, ja. dat maakt de uitdaging.
Sterk punt.
Dat maakt de uitdaging wel groter natuurlijk dan dat je één iemand voorbij moet.
Ja, absoluut. Nee,
dus het scenario waarin zeg maar Miguel Angel Lopez op al die jongens de tijd pakt die hij nodig heeft, dat zie ik niet zo snel gebeuren.
Nee.
Nou ja.
Ah.
En jij dan? Wie zou je nu spelen als winnaar?
Nou, tot gisteren had ik Yates gezegd.
Ja.
Goede tijd heeft gereden weer. Maar nu, ja. Kijk, er zijn toch wel weer heel veel gelijkenissen met de Giro.
Mm-hmm.
Hij heeft minder met krachten gesmeten.
Ja.
Maar hij rijdt wel gewoon weer een prima tijdrit in de derde week.
Ja.
In de Giro verloor hij geloof ik 1,28 op mm-hmm. Rowan Dennis.
Ja.
En nu verliest hij 1,37 op Rowan Dennis. Maar hij eindigt voor als een concurrente.
Ja.
Nou ja, in de Giro had hij dan nog Dumoulin, maar toen had hij het eigenlijk ook relatief goed gedaan. Maar in de eerstvolgende bergetappe na de tijdrit verloor hij. Ja, waren er voor het eerst scheurtjes te zien
ja.
in zijn superioriteit. En mm-hmm. laten we wel weten, tot nu toe bergop, als er nog een sprintje moest worden gedaan of met zo'n superstijl aankomst, ja, was hij toch gewoon elke keer weer superieur.
Ja.
Ook ten opzichte van Valverde, of zelfs ten opzichte van Valverde. En nu, ja, ineens moest hij lossen en ja. Nou, ja. Het zijn natuurlijk maar 8 seconden.
Ja.
Maar het is echt een veegteken aan de wand. Ja, ik vind Mas, die is nog wel heel jong. Ik ga toch voor Valverde.
God.
Sluwe vos.
Ja, het zou wat zijn, zeg.
Ja, dat zou ik ook heel vet vinden.
Nou, je hebt gelijk. Ja, Mas, het is eigenlijk niet... Het kan eigenlijk niet.
Nee, dat hij al... dat hij nu... Hij is 23?
Ja.
Ja, ja.
Het zou echt waanzinnig zijn. Oh, dan moet Lefebvre weer met de checkboek gaan schrijven.
Zal hij ziek van zijn?
Is zo.
Ja, zal hij van baden.
Ik zat nog even te denken, zou hij hem nog wel kunnen betalen? Hij heeft toch allemaal sponsorproblemen en zo? Hij zal Mas nu heel goedkoop hebben, waarschijnlijk.
Ja. Ja, misschien dat Sky ook wel weer aanklopt. Dat hebben ze bij Dela Cruz ook gedaan, toch, vorig jaar?
Of,
ook een goede Vuelta gereden.
Of Sunweb.
En moeten we trouwens niet nog... want dat was ook een beetje traditie als Yates in de derde week op kop gaat. Dat
jinxen.
We even jinxen.
Ja, je moet nooit twee keer hetzelfde doen.
Nee, klopt. Bovendien ben ik ook wel fan van Yates.
En ik heb hem een prono, dus ik heb ook andere belangen. En bovendien, ik vind dat ik jinxen doe je alleen als Nederlanders kans maken om te winnen. Ik ga niet jinxen.
Je schrijft Kruiswijk dus volledig af?
Ja.
Als je vijfde staat, moeten er vier mensen nog minder zijn natuurlijk.
Dat is een leuk theorietje. Ja. Nee. Ik had dus, na de tijdrit dacht ik, wow, Kruiswijk. Met bergen die je gaan liggen, zou het kunnen?
Ja.
Want toen stond hij ook nog binnen de minuut. Nou, maar na vandaag, hij heeft wel echt een pet gehad, hè?
Ja, klopt. Maar deze Vuelta is, nou ja... weer totale chaos.
Ja.
Als je kijkt ook wel wat Pinot bijvoorbeeld verliest vandaag. Die verliest ineens 5 minuten nog iets. Terwijl die de dagen ervoor, tweede week was hij supersterk.
Ja.
Even kijken, voor wie geldt het nog meer? Nou, Boegman is een beetje aflopende zaken.
Ja.
Johnny Zagire herpakt zich dan weer vandaag. Die leek ook allemaal weg te zakken.
Ja, maar het gaat natuurlijk alle kanten uit. Maar als je ik denk Kruiswijk natuurlijk, je hebt nog kans om op het podium te komen. Ik bedoel, het kan ook, wat je zegt, Mas is zo jong, die kan er zomaar doorheen zakken. Valverde is een, denk ik, een taaie. Die zal je niet zomaar van het podium eraf krijgen, denk ik. Yates, ja. Nou, dat weten we. Die kan spectaculair door het ijs zakken. Dus dat zou kunnen. Sta je zomaar op het podium. Ja. Maar tot gisteren dacht ik, met een Kruiswijk die in de derde week... Ik had eigenlijk gehoopt dat Enric Mas vandaag, dat Kruiswijk was geweest. Ja. Ja, en ja. Dan had hij echt een hele goede kans gemaakt.
Pole position. Ja, natuurlijk. Ja, ja, klopt.
Maar dit was wel echt. Dit was eigenlijk precies wat niet had moeten gebeuren. Het was sowieso. Het was denk ik misschien wel. Nee, het was gewoon de slechtste dag voor de Nederlanders in deze ronde. Want nou ja, Kelderman moest er al zo vroeg af. En voor Kruiswijk was het ook redelijk dramatisch.
Ja.
Dus dat is gewoon jammer.
En Bollema die pakt ook niet genoeg punten.
En Bollema, nee, precies.
Ja. Tijdperk.
Ja. En die zal ook niet blij zijn dat de Gent ook besloten heeft om voor de bolletjesstrijd te gaan. Dat maakt het een stukje lastiger.
Ik vind de Gent moet hij toch wel kunnen hebben. Kom op, zeker. Nou
ja.
Het is niet voor waanzin.
Ja. Ja. Nee, gewoon zorgen dat je erbij bent als de Gent gaat.
Ja, en gewoon eroverheen ook. Ik snap het niet waarom... Ja, nou ja, goed. We hebben het
die gehad. Paar puntjes, joh. Pakken we zaterdag wel.
Maar nee, dus klein pils.
Kruiswijk, Pinot, Aru, denk ik toch ook wel. De verliezers van de dag.
Oh, zeker, ja. Ja. Als je met je blote reet nog 14 minuten verliest...
Ja, ja, dat waren... Ja, precies. Dus als we nu even naar het algemeen klassement kijken... dus in aanloop naar... Dus morgen hebben we een sprintetappe, hè? Dus dan verwachten we eigenlijk niet zoveel. Hoewel er verraderlijke wind kan staan in het Baskenland. Heb ik ook vernomen. Dus,
klopt, ja. Zeker.
Hey, en als Quickstep iets kan... dan is het wel waaiers rijden.
Ja, ja, ja. En als Valverde...
dat zou het zijn, zeg.
Als Enrique Mas er niks van begrijpt, dan is het waaiers.
Lefebvre opdracht geeft om het op waaiers te trekken.
Dat zou heel veel
zijn. En dat dan Quickstep ook de Vuelta wint door een Vlaamse tactiek toe te passen. Dat zou
heel vet zijn.
Ja, nee, dus Yates bovenaan, 25 seconden van Valverde, 1.22 van Enrique Mas. Overigens, elke rit 10 seconden bonus, hè. Dus vrijdag en zaterdag twee keer eerst boven zijn, zeg maar, voor Valverde. En hij staat nog maar op 5 seconden.
Ja, ja, ja.
Miguel Angel Lopez op 1.36, Steven Kruiswijk op 1.48. Dus je ziet, de strijd om de derde plek is nog loeispannend.
Ja, zeker.
Quintana op 2.11. Jon Itagüire, Uran en Pinot en Galopin, die ook nog steeds in de top 10 staat, verrassend genoeg.
Ja, vind ik ook.
Had ik niet verwacht dat hij nog zo volhoudt. Maar goed, Kelderman op de 13e plek, nee, op de 12e plek, sorry, 9-15, maar wel echt een end weg van de nummers 11 en 10. Dus dat wordt nog wat om top 10 te gaan rijden.
Ja, Boegman en Galopin zullen echt in moeten storten, wil hij nog top 10 rijden.
Ja. Precies. Het was trouwens pas de tweede wereldbekerzege, of de tweede World Tour zege voor EF Education. Hè? Die hebben die hadden helemaal niks gewonnen dit jaar. Niks groots in ieder geval, geen World Tour.
Ja?
Ja, dus Simon Clark was de eerste, deze Vuelta.
Wauw.
En nu hebben ze dus twee.
Dat is droevig, zeg.
Ja, echt heel droevig.
Dat hadden ze een paar jaar geleden toch ook. Toen hadden ze zelfs een jaar lang of zo niet gewonnen. Hoe heette ze toen nog? Het team van Voters, Cannondale.
Garmin Sharp.
Ja, Garmin Sharp. Die hadden toen ook heel lang niks gewonnen.
Ja.
En toen won Pierre Roland, die won... Nou ja, goed. Dan weet je dat het een matige koers was.
Roan, een paar opgaves vandaag. Waar, onder andere de kamergenoot van Jetsen. Ja. Jordi Simon. Werd al een beetje aangekondigd dat hij ziek was, hè? Door Jetsen.
Ja.
Ze moesten al apart slapen en zo. Omdat Jordi Simon ziek was.
Ah, ligt Jets alleen op de kamer?
Nu ligt hij alleen op de kamer.
Dat is wel lekker.
Ja. Kun je zal morgen weer eens met hem bellen.
Ja, leuk.
Ja. En Mark Pardoen, die noem ik omdat hij in mijn prono zat. Ja. En Rowan Dennis is naar huis omdat hij gedaan heeft wat hij moest doen. Namelijk twee tijdritten winnen. En nu klaar zijn voor de WK-tijdrit.
Ja.
Die vermoedelijk ook wel gaat winnen, denk ik.
Ik heb het parcours van de tijdrit nog niet helemaal bekeken. Maar,
nee, ik ook niet.
Hij heeft Dumoulin natuurlijk al wel geklopt in de Giro dit jaar.
Ja.
Dus ja, het wordt spannend. Ze zijn wel echt aan elkaar gewaagd, vind ik.
Ja, maar Dennis blijft... Kijk, dat is waar. Maar Dennis blijft natuurlijk gewoon... Die heeft gewoon dit specialisme opgepakt en blijft het doen.
Ja.
En Dumoulin is natuurlijk weer meer klimmer geworden.
Ja, klopt. Ik ben benieuwd.
Ik denk dat Dumoulin meer voor de wegrit gaat, hoor, dit keer.
Ja, denk je?
Ja. Maar goed. Ik zag hem in trainen met een dam in Italië.
Ja?
Ja. Er was een filmpje over dat hij zijn poep-incident in de Giro aan het naspelen was.
Ik zag het voorbij komen, maar ik had nog niet de tijd gehad om hem te openen.
Ja, met Ten Dam en Karsten Kroon was hij aan het trainen.
Echt?
Ja.
Kroon ook.
Ja.
Leuk.
Kennelijk. Kennelijk kan hij dat ook nog steeds bijhouden. Ja. Knap. We hebben nog wat administratie. De voorspelbokaal van vandaag. Jij had Gianluca Brambilla gespeeld. Ik heb hem niet gezien vandaag.
Ik heb hem ook niet gezien, maar dat is in het geval van Brambilla helemaal niet zo'n ramp. Hoeveelste werd hij? We gaan eens even kijken. Een heel mooie 37e plek.
Keurig.
Ja.
Keurig anoniem mee naar boven.
548.
Ik vond het een dappere
keuze.
Laten
we wel wezen, als Michael Woods kan winnen, dan kan Brambilla ook winnen.
Ja.
Dus wat dat betreft was een heel goede keuze voor mij.
Ja. Klasse.
Ja, dank je.
Tim had George Bennett. Nou ja.
Ja, ook leuk. Ja. Gisteren één naar laatste in de tijdrit.
Nou, ik moet zeggen, dat was vond ik wel weer bijna... Dat was de... vond ik heel goed van Lotto Jumbo. Ze hadden geloof ik 5 man bij de laatste 10.
Ja, dat was echt klasse gedaan.
Ze hadden erg met de pet nagegooid. Ja. Maar goed, in a good way. Want dat is natuurlijk gewoon sparen voor de komende dagen.
Ja, vind ik leuk.
Ja.
Je dan is volle bak die petten naar gooien.
Dan zit je wel weer echt kloten aan tafel vandaag met Kruiswijk, die dan meteen een minuut verliest. Of meer. Ik had Bauke Mollema. Nou, ik mocht in ieder geval lang hopen in de kopgroep.
Ja.
Hè? Maar nee. En niemand had Michael Woods.
Dat meen je niet.
Ik denk dat we wel meer dan 100 mensen hebben meegedaan, maar niemand had Woods.
Oh.
Ja. Maar was wel iemand...
De Rode Brigade.
Ja, dit is echt lang geleden dat niemand het goed had.
Ja.
Want terwijl Michael Woods, het is ook weer niet een hele exotische keus.
Nee.
Toch?
Nee, kan hem winnen. Hij was wel tot nu toe heel onzichtbare Vuelta.
Dat is waar.
Ik was wel blij, maar ik heb Woods namelijk in mijn wielerprono.
Dat zei je gegund. Ja. Er was wel iemand die Max van Heeswijk had genoemd als tip.
Toch?
Ja, Alexander Brandenburg. En toen was ik die dag, er werd meteen gecorrigeerd door iemand anders. Die zei, die is al heel lang gestopt. Wat klopt. Maar toen werd ik wel weer geconfronteerd met een oud interview op Nu Sport. Ken je dat? Het legendarische interview van Max van Heeswijk, waarin die doping bekend.
Nee.
Dat is echt fantastisch.
Ja?
Ik raad je zeer aan om dat even te googlen. Max van Heeswijk doping.
Okay.
Dan kom je op een interview met Nu Sport, waarin... beschreven wordt dat ze een interview met hem hebben en dat Max van Heeswijk bekend dat hij doping heeft gebruikt, maar zich op het laatste moment als de verslaggever weg wil gaan bedenkt en het diskje uit het opnameapparaat van de journalist pakt, het in de vuilnisbak gooit en het dan voor de vuilnisbak gaat staan zodat de journalist het niet kan pakken.
Echt?
Ja.
Hoezo ken ik dit niet?
Ja, het is echt een fantastisch verhaal.
Oh, wat leuk.
Max van Heeswijk doping.
Oké, ga ik vanavond goed voor zitten. Gewoon op repeat.
Ik vond het echt heel grappig. Maar goed, ik was een heel groot fan van Max van Heeswijk vroeger. Ik vond het echt een leuke renner.
Ja. Ja. Mm-hmm. Kon goed aankomen.
Michiel Dessijn, die won afgelopen zondag. En die krijgt van ons dus een boek. Daar heeft hij zijn adres keurig over ingeleverd. En die mocht dus nog de groetjes doen.
Ja.
Dus Michiel, kom er maar in.
Hallo Tim, Willem, Jonne. Bedankt voor het boek in de eerste plaats. Hierbij doe ik graag de groetjes aan Dante Koetsement. Heeft de hoop niet op en misschien win je wel ooit zelf de voorspelbokaal. Doe vooral zo verder met jullie podcast. Doei.
Kijk.
Een Belg.
Over uitbreiding naar België gesproken.
Yes.
Dit is hoe je dit regelt. Gewoon af en toe een Belg laten winnen. En dan is het in één keer een internationale podcast.
Ja, dat vind ik echt leuk.
Zaterdag. Heb ik gekozen als de nieuwe voorspelbokaal.
Ja, we zijn leuk, er pas zondag. Leuke keus, Willem.
Ja, we zijn er pas zondag weer.
Ja.
En ik dacht, we kunnen die etappe van zondag wel doen. Maar dan zegt iedereen, dan krijg ik 99 keer Viviani en 1 keer Nelson Sotto. En daar gaan we natuurlijk niet aan beginnen.
Nee, en waarom zou je Nelson Sotto noemen?
Omdat Nelson Sotto ook altijd super goedkoop was in de prono. En wel gewoon netjes top 10 sprint een paar keer.
Ja. Hoe vaak heeft Nelson Sotto...
1 keer heeft hij top 10 gesprint.
Deze Vuelta? Mm-hmm. Echt?
40 punten heb ik ermee gehaald.
Oh, nice. Ja. Hoe duur was hij?
Ja, weet ik veel. 50 punten of zo.
Ah.
Dat is echt niks. Ah. Dus die heeft zijn 50 punten opgehaald.
Ongeveer evenveel als Giacomo Nizzolo.
En ik tip hem morgen.
Je tipt hem morgen?
Nelson.
Dan ga ik voor Nizzolo.
Ja, maar zaterdag dus, dacht ik. Die is eigenlijk veel leuker, is toch echt... Tim noemde natuurlijk weer de etappe van afgelopen weekend de koninginrit. Maar de echte koninginrit is natuurlijk deze.
Oh, Tim, gelukkig hebben we nog een mes bij ons. Want wat jij allemaal de koninginrit durft te noemen.
What were you thinking? Want de laatste bergetap in de Vuelta is loodzwaar. 3000 hoogtemeters, maar wel heel kort. Minder dan 100 kilometer. Maar wel zeg maar zes bergen, echt joekels van bergen na elkaar.
Dit had ik nog even niet eens gezien, dat hij zo kort was.
Ja, 100 kilometer.
Ik had wel gezien dat hij...
Ze starten ook pas om 2:30 of zo.
Oh, man.
Ja. Dus,
en... ja, alleen in de Vuelta hoor dit.
Ja, ja, ja. En hij finished dus op de Col de la Gallina. In de Ardennen. Dit is natuurlijk... Het is een beetje... ook een beetje... Nou ja, only in de Vuelta eigenlijk. De rondes proberen dit allemaal een beetje, toch? Gewoon ultra korte, gewoon korte bergetappes.
Ja, oké, okay, maar...
Proberen om spektakel te creëren.
De Tour had ook zo'n etappes, even lang. Daar zaten 3 cols.
Ja, dat is waar. Die 6 bergen is wel echt... Ja.
Ik bedoel, als zelfs in de Giro, dat iemand dat dan voorstelt en dan zegt zo, no.
Nee, ik wil echt niet aan beginnen. Het is waar. Nee, het is waar.
Maar in de Vuelta denken ze, nou, ja, is er niet is nog echt... een berg die we kunnen pakken.
Maar dit is dus wel, want ze gaan dus echt, er zitten dus geen, dat is het absurde. Het is echt klimmen, dalen. Ja. Dus er zit alleen tussen de ene laatste en de laatste berg, zit een stukje wat je zou kunnen, wat zeg maar iets vlaks in zich heeft. Een soort vallei. Maar dat is echt 5 kilometer of zo.
Ja.
Dus de rest is gewoon klimmen daar. Dus volgens mij is het ook... hier kan echt van alles gebeuren.
Ja.
Nog.
Ja, het is totale waanzin. En het leuke is dat er geen enkele klim bij zit van de buitencategorie.
Nee.
Dus dit... En we gaan ook niet boven de 2000 meter.
Nee, dat is gunstig voor Valverde.
Dus inderdaad, het has Valverde written all over it.
Mm-hmm.
Zeg maar, in principe zou iedereen dit qua hoogte en stijlte aan moeten kunnen.
Ja.
Maar dan gaat het dus om of je nog een puntje hebt op het einde... of misschien wel één of twee bergen voor het einde.
Het is echt de laatste kans, hè, dit.
Ja.
Dus als het zeg maar op zaterdagochtend nog deze afstand bij elkaar staat... dan gaat het gegarandeerd los. Ja. Dus dan moeten ze wel.
Kan je iets een beetje dalen?
Ja, niet super slecht of zo. Maar ook niet goed.
Oké. Okay.
Nee. Hij woont ook Nibali. In Andorra.
Oh.
Is wel interessant. Dus dat zeg maar, wel, Yates en Mas wonen in Andorra. Dus ze kennen deze berg wel echt, als het goed is heel goed.
Daar heb je wel, zeker in de afdaling heb je daar veel voordeel mee.
Ja, als je de wegen kent.
Ja.
Ja. De laatste col is dus die Col de la Gallina. Daar had ik even op Strava gezocht. Daar is het kommetje voor de King of the Mountain. De snelste tijd ooit is voor Joe Dombrowski.
Echt?
Die wij hoogstpersoonlijk hebben gelinkt aan Sunweb.
Ja, want zo zijn wij.
Zo zijn wij. Maar ja, er is nog niet naar geluisterd.
Nee.
Pijnlijk genoeg.
Nou ja, goed. Het seizoen is nog jong.
Wie moeten we noemen?
Voor...
Wie schrijf jij op hier?
Voor zaterdag?
Ja.
Poeh. Goeie vraag.
Ja, moeilijk hè?
Ja. Ja, ik zit nu wel echt even enorm in dubio. Ja, ik ga gewoon Valverde spelen.
Oké. Okay.
Mag dat?
Dat mag.
Ik heb eerste keus. Of wil jij eerste keus? Wou je ook Valverde? Jij mag ook Valverde.
Nee.
Omdat je in de Tour de hele tijd zei dat hij zou winnen.
Dat hij het zou winnen. Nee, jij mag Valverde wel hebben.
Ja?
Dat is goed.
Neem ik Valverde.
Ik denk dat er een groepje weggaat. Eigenlijk. En ik denk dat hij... of zal ik dat niet doen? Dit is echt moeilijk. We hebben er niet over nagedacht van tevoren, hè?
Nee.
We krijgen live ons beslissingsproces.
Ja, ik weet niet of de luisteraars daarop zitten te wachten.
Nee. Misschien moeten we een beetje vooruitspoelen.
We kunnen Tim live bellen. Wat hij ervan vindt. Nee, ja, je moet een keus maken.
Oké.
Okay. Ik kan het er allemaal uitknippen, dat weet je.
Ja, ik ga even bedenken wat mijn theorie... Ik denk dat ik... even een goede naam vinden. Ja, oké.
Okay. Ja?
Ja, ik ben erachter.
De kogels door de kerk? Je bent erachter zelfs.
De kogels door de kerk.
Oké. Okay.
Ja, ik ga... kijk, wij zeggen de hele tijd... Dus de winnen doet winnen. En dus ik ga voor Michael Woods.
Je bent het helemaal
kwijt. Vanuit de kopgroep. Hij gaat er zitten weer bij en hij wint weer.
Is het niet te zwaar voor een kopgroep?
Ja, misschien wel.
Want ze hebben maar heel even tijd om weg te rijden. Hè? De kopgroep rijdt natuurlijk altijd weg op het vlakke. Nou, dat is.
Ja, maar die klassementsrenners gaan niet in de eerste klim al vol.
Nee, dat is logisch. Maar ik denk dat, zeker als het zo dicht bij elkaar staat nog, dat ook... Valverde bijvoorbeeld echt ook wel zal zitten aas op de bonies. En nou ja, ik zag Astana, Die maakt ook al 2 weken lang koers in de hoop op die bonus. Ja, dat lukt elke keer niet, maar...
Ja.
Maar goed.
Ja, misschien is het wel een, misschien is het wel een afvalkoers. In dat geval ga ik voor Enric Mas.
En wie doen we namens Tim?
Ja, het tijdperk Bollema.
Ja, tijdperk Bollema.
Ja. Zo simpel is het.
Ja, net zo makkelijk.
Soms moet je daar niet te moeilijk over doen. Oké, als je mee wilt doen, dan kan dat. Via De Rode Lantaarn op Facebook. En like die pagina dan meteen ook even. Of via hashtag voorspelbokaal op Twitter. Jonne, wil je afkondigen?
Nou, als het mag, graag. Maar ik heb namelijk ook al de intro gedaan met een eervolle dag voor mij.
De volledige sandwich krijg je.
Ja, heerlijk. U luisterde naar De Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Jonne Seriese. Ik doe ook de productie namens Dag en Nacht Media. Wij danken hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de steun op vele fronten en specifiek onze redactieleden Bastiaan Gaillard, Leon Geuyen, Bas van Eyck en Maarten Visser. Zo.
Maarten Visser.
Maarten Visser. Wil je reageren op onze uiting? Dat kan natuurlijk. Op Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier en @Tongerson, waarvan de eerste O een nul is. Sorry. En abonneer je vooral ook op iTunes. En laat daar in elk geval even een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Voor de mooiste review van deze veld hebben we een mooi boek beschikbaar. En dat is een gesigneerde Kleine Heine. Mede mogelijk gemaakt door uitgeverij De Muur en Atlas Contact. Willem, hebben we er nog een?
Zeker. We kregen een recensie van Klapschaats 123, die ons 5 sterren gaf.
Lekker.
Een titel Fantastische Podcast en schreef Leuke podcast voor tijdens het fietsen of in de auto. Super!
Met 2 uitroeptekens.
2 uitroeptekens. Ze hoeven niet altijd lang te zijn, nee. De reviews. Dit vinden we ook al hartstikke leuk. Maar het echte moment van glorie vond ik wel dat we een tweet kregen van Bouke Pieter Otto. Die schreef: Hallo Melon van de Rode Lantaarn. Ik woon en werk in Zuid-Soedan. Wat de hel, Zuid-Soedan. En dan is het heerlijk om af en toe deze podcast te kunnen luisteren. Helaas is de satelliet-internetverbinding te matig om ze te kunnen downloaden. Maar ik neem... Ja, hij doet iets. Maar dat zagen we niet meer. Dat heeft de satelliet...
Hij woont en werkt in Zuid-Soedan. Dus dan zit hij bij een militante groepering? Of,
ja, dat zou kunnen. Of juist niet, bij een hulporganisatie.
Goed. Misschien is het onze enige Koerdische fan.
Ja. Maar Zuid-Soedan, zelfs daar worden we geluisterd. Ja,
super vet.
Ja. Maar shout-out dus, als je dit leuk. Via de satelliettelefoon binnenkrijgt.
Bouke Pieter Otto.
We denken allemaal aan je. En ik dacht, het eerste wat ik eigenlijk dacht was, doe voorzichtig jongen.
Dat was een mooie vaderlijk advies, ja.
Als mijn zoon ooit naar Zuid-Soedan gaat, dan, dan bind ik hem vast aan zijn stoel.
Ik wou net zeggen, dat is gewoon een vetootje hoor.
Ja, ja goed. Bouke Pieter Otto liet zich daar niet door weerhouden.
Nou, klasse.
Shout-out naar hem. Namens de hele community.
Al gaan we over op het Engels.
We zijn er zondag weer. Na de afloop van de laatste Vuelta-rit. En dan weten we alles. We weten alles. Het bergklassement, het algemeen klassement. De plek van Kruiswijk, van Valverde, van Mas.
Dat moet een heerlijke
alles is opgehelderd. Maar dan is wel de laatste grote ronde van 2018 voorbij. Laten we nog even van genieten. Tot zondag, jongen.
Tabé. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.